Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. En ons eerste lied is Johannes de Heer 899. De toekomst van mijn leven is in de Heere hand. 899. Het volgende lied is 471. Morgenglans der eeuwigheid. 471.
Thank you.
laatste lied van de voorzang is 359. De lofgang klimt uit Sion's zalen. 359, de verzen 1, 3 en 5. 1, 3 en 5 van 359. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. En in het bijzonder onze broeder Theo Niemeyer. We wensen je God zegen met het brengen van zijn woord. Ook Louis, dankjewel dat je ons weer wil begeleiden met de zang. Volgende week zondags hoop voor te gaan, zo de heren willen wij even. Dominee Wietse van der Hoek, ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Dan hebben we een oproep. Voor met de kerst wil Harry van Schoonhoven een koortje hebben. Iemand die mee wil zingen kan zich bij Harry aanmelden. Dus aanbevolen. Gewoon na de dienst even doen. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een bus waar u eventueel uw gaven in kunt doen. Ook van harte aanbevolen. Na de dienst is de koffie of thee en ruimte voor een gesprek. De bloemen die gaan naar Adrie van Engelenburg. Gaat ervan genieten, zou ik zeggen. Ik wil nog een tekst voorlezen voordat ik de dienst overdraag aan onze broeder. Niemeyer, dat is 1 Petrus 3, vers 8 en 9. Wees alle eensgezind, medelijdend. Heb de broeders en zusters lief. Wees barmhartig, ootmoedig en vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. Maar zegend en tegendeel, wel gij hiertoe geroepen zijt, dat gij je zegen zou beërven. Tijdens het overdragen van de dienst gaan we zingen 243. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats in de vers, maar dat weet Maria ook al. 243 aan des heilands voeten. De eerste twee versen voor de begroeting en de derde vers na. Indien mogelijk doen we het staande. En ik wens u allen een gezegende dienst.
Zullen we voor Gods aangezicht een moment stil worden en in persoonlijk gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Zo zijn we vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die met zijn werk begonnen is en zijn werk ook zal voleindigen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Laten we ook het derde couplet met elkaar staande zingen. Hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond hier naartoe gekomen bent. We gaan vanmiddag met elkaar nadenken over, ja, het is inderdaad tweede advent. Advent is het Latijnse woord voor komst. We gaan met elkaar nadenken over de tweede komst van de Heer Jezus. En dat zal niet zo heel lang meer duren. Vandaar ook de Maranatha-kring. Maranatha gaat over de komst van Jezus. En in deze adventsdienst zullen we daar met elkaar over na gaan denken. Allemaal heel hartelijk welkom. Zullen we eerst God zegen vragen over dit samen zijn? Vader in de hemel, wat hebben we toch geweldige liederen gezongen. Soms een beetje onbekend. Maar als je de woorden tot je door laat dringen, Heer, dan is het zo mooi. De liederen die we met elkaar gezongen hebben. Het verlangen, Heer, om ja, vol te zijn van uzelf. Om uw vreugde te mogen kennen. Heer, en dank u wel dat het ook kan door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Heer, we leven in uw woord, toen de volheid des tijds gekomen was, hebt u uw Zoon uitgezonden. En de Heer Jezus was bereid om naar deze wereld te komen, om slachtoffer en offergave te worden. En daarom heeft u een lichaam gekregen, om te kunnen sterven, om onze zonde in uw lichaam naar het hout te brengen, en daar de straf te ondergaan die wij verdiend hadden. Maar dank u wel, Heer Jezus, dat u de dood hebt overwonnen. Dat u Satan hebt overwonnen en dat u overwinnaar bent en wij met u. En dat wij door het geloof in u, Heer Jezus, eeuwig leven ontvangen hebben. En een geweldige toekomst. Te midden van deze donker wordende wereld, letterlijk nu, maar ook geestelijk, Heer, weten we dat we in een hele donkere wereld terechtgekomen zijn. Net zoals in de bij de eerste komst van Jezus. Het land dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. En ik dank u wel, Heer, dat u uw licht heeft laten schijnen en dat wij door u onze lichten mogen laten schijnen in deze donkere wereld. Vooral ook in de komende tijd. Heer, we danken u dat we hier mogen zijn en we willen ook in het bijzonder bidden voor hen die graag bij ons hadden willen zijn, maar niet konden komen. Heer, geef hen uw troost. En zo het u wil en ja, is, Heer, wilt u hen dan weer oprichten en gezond maken, dat ze ook weer bij ons kunnen komen. En we danken u, Heer, dat u uw gemeente dwars door alles heen wilt bewaren. Tot het moment, Heer Jezus, waarop u zegt, klim maar op, kom maar naar mij toe. En dat we u van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u ons zo vanmorgen en vanavond een hele fijne dienst geven, waarin we uw stem mogen horen. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen, lied 951 uit de bundel. Zo lief had God de wereld. In dit lied staat in het derde couplet een beetje een storende fout. En misschien is het goed om dat eventjes te corrigeren. In het derde couplet staat bij de vijfde regel, het begint het derde couplet, zo lief had God de wereld dat hij zijn heerlijk licht met grote stralenbundels op onze harten richt. En dan staat er in de meeste bundels, zijn sterven wil elk geleiden, maar daar moet staan zijn ster. En vun mag u weglaten. Het gaat om zijn ster, die wil elk geleiden, die luistert naar zijn stem. Hij voert hen naar de vreugde van het kind in Bethlehem. 951 en die drie coupletten gaan we met elkaar zingen. weet niet of het opgevallen is, maar het is zo mooi dat deze laatste regel niet in de verleden tijd staat, maar in de tegenwoordige tijd. Hè? Het is niet meer God had de wereld lief, maar hij heeft de wereld lief. En daar hoort u ook bij. We gaan met elkaar een gedeelte lezen uit Lucas 1, vers 5 tot en met 23. Verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus. Ik heb nog eens even nagekeken. Ik heb ontdekt dat ik 2 jaar geleden dit stukje ook omstreeks deze tijd hier gelezen heb. Maar het is zo mooi om te zien hoeveel mooie nieuwe dingen daaruit te ontdekken zijn. Hoe actueel dit gedeelte is. En we gaan er met elkaar over nadenken. Over Lucas 1, vers 5 tot en met 23. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren onberispelijk. Ze waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en ze waren beide op hoge leeftijd gekomen. En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt van zijn afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukwerk te brengen. En de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer, en hem verscheen een engel des Heren staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht, en vrees beving hem. Maar de engel zeide tot hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en ge zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere, en wijn en sterke drank zal hij niet drinken, en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan. En vele der kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. En Zacharias zeide tot de engel: waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. De engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmaren, dit evangelie, te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. En het volk stond op Zacharias te wachten, en zij verwonderden zich dat hij zo lang in de tempel vertoefde. Toen hij dan naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken, en zij begrepen dat hij in de tempel een gezicht gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde, toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, dat hij vertrok naar zijn huis. Heel indrukwekkend deze geschiedenis uit Lucas 1. U weet waarschijnlijk wel dat als het Joodse volk, als de Israëlieten, een feest vieren, welk feest dan ook, en ze komen bij elkaar om het feest te vieren, dat ze altijd een stoel extra hebben staan. Een lege stoel. En waarom doen ze dat? Zij verwachten Elia. En dat staat ook, misschien wel goed om dat even te lezen, in Matteüs 17. In Matteüs 17. In Matteüs 17 zien we hoe de Heer Jezus verheerlijkt werd. En als koning de koning, als Heer der heren daar verscheen met Mozes en Elia. En dan vragen de discipelen aan hem in vers 10 van Matteüs 17. En de discipelen vroegen hem en zeiden: hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen. Maar ik zeg u dat Elia reeds gekomen is. En dan heeft hij het juist over Johannes de Doper, hè? Dat Elia reeds gekomen is en zij hebben met hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. De Heer Jezus zegt hier dus, Elia zal nog komen, dat ligt in de toekomst. En hij zegt ook, Elia is gekomen in Johannes de Doper. Nou, vandaar dat het best wel belangrijk is om, als we kijken naar de komst van Jezus, Advent, naar zijn spoedige komst, dan is het ook heel interessant om te weten, leven we in een tijd die vergelijkbaar is als de tijd van Elia? Want Elia zal terugkomen en dan zal het ook de, als het ware, een tijd zijn die vergelijkbaar is als de tijd waarin Elia leefde. Nou, er zijn toch een aantal kenmerken in de tijd van Elia die kenmerkend zijn voor de tijd waarin wij vandaag leven. Een van de kenmerken is dat in de tijd van Elia was koning Achab koning, de zoon van Omri. En van Omri lezen we dat hij zeer slecht was tegenover de Heer. En van Achab nog slechter. En dat Achab zelfs in Samaria een huis liet bouwen voor de Baal. En dat Baal daar aanbeden werd. Je ziet als het ware dat het volk van Israël helemaal afglijdt in de afgoderij. In de duisternis. En dat er een enorme godsverduistering plaatsvond tijdens de regering van Achab in Israël. En dat was nog maar het begin, want het werd nog steeds donkerder in Israël. Nou, ik denk dat de tijd waar wij vandaag in leven wordt gekenmerkt door een enorme godsverduistering. Het wordt heel donker. Sommige mensen vragen wel eens aan mij, omdat ik heel veel over de eindtijd spreek, waarom is de Jezus nog niet gekomen? Daar heb ik eigenlijk altijd met twee argumenten waarom niet. Het ene argument is, en dat is iets wat Peter zelf ook zegt, dat God nog steeds geduldig is. En zolang de Jezus nog niet gekomen is, hebben mensen nog de tijd om tot geloof te komen. Ik vond dat laatste lied van de voorzang ook zo treffend, hè, dat nu kunnen we mensen nog uitnodigen om tot Christus te komen. En dat is misschien de reden waarom dat de Jezus nog niet gekomen is. De tweede reden is, de Jezus die komt terug als het in deze wereld op zijn donkerst is. Dat betekent, het moet nog donkerder worden. Misschien moet er nog meer crisis losbarsten in deze wereld. Maar we zien om ons heen, als je alleen al naar de laatste jaren kijkt, hè, we zijn begonnen met de coronacrisis en toen kregen we de stikstofcrisis en de Oekraïnecrisis en de energiecrisis en de huizencrisis. En nou, zo kan ik wel, nou ja, nog een hele tijd doorgaan met allerlei crisis waarin deze wereld terechtgekomen is. En wij denken het allemaal zelf op te kunnen lossen. Wij kijken uit naar de Great Reset. En dat alles weer een nieuwe wereld zal worden. Maar mensen, we redden het niet. En het wordt donker in deze wereld. En dat was in de tijd van Elia ook. Dat was een enorme godsverduistering. Godsverduistering heeft te maken met, weet u wie God is? Kennen wij God? Er zijn mensen die over God praten alsof het een soort Sinterklaas is, die een goed heilig man die alles geeft wat je van hem vraagt. Of een soort mantelzorger die altijd er voor je wil zijn en je altijd wil troosten en je altijd wil helpen. We hebben soms zo'n eenzijdig beeld gekregen van God, wie God is. Dat we God op de een of andere manier plezieren door naar de kerk te gaan. Plezieren door in hem te gaan geloven. Dan zal God wel blij met ons zijn. Dan zullen we God tevreden stellen. Ik denk dat we soms totaal geen idee hebben van wie God nou eigenlijk is. En je kunt God alleen maar leren kennen. Natuurlijk door de Heer Jezus. Maar ook door zijn woord en door zijn geest. En ik denk dat de godsverduistering in heel veel kerken alleen maar toeneemt. En dat mensen gewoon eigenlijk helemaal niet meer weten wie God is. Godsverduistering in de tijd van Elia. Ten tweede, je leest in de tijd van Elia dat, u weet waarschijnlijk wel dat het volk van Israël, de 12 stammen uit elkaar gevallen waren. 2 stammen in het zuiden met Jeruzalem en de tempel. En van deze 2 stammen lezen we dat ze ook trouw bleven aan de Heer. Ze gingen naar Jeruzalem en ze hielden Gods woord vast. Maar die 10 stammen in het noorden, ja, die lieten God helemaal los. Die gingen in afgoderij en de beeldendienst. En in die tijd kreeg je dat Jozefat, de koning van Juda, en Achab, de koning van Israël, zich met elkaar verzwagerden. En als het ware zeiden, we willen één zijn. Nou is de tijd waar wij vandaag in leven. We moeten eens weten hoe er een gang is van de kerk uit de reformatie om de kerk van Rome weer op te zoeken. En met elkaar één te willen zijn. En niet alleen tussen de kerk van de reformatie en de kerk van Rome, maar de kerk van Rome wil één zijn met alle abrahamitische godsdiensten. Hè, de islam en het jodendom en het christendom, want het gaat toch allemaal om diezelfde God. Nou, dat speelde ook in de tijd van Elia. We willen één zijn. Natuurlijk is één zijn heel mooi. Maar één zijn kan alleen, en dat vind ik eigenlijk zo mooi van deze Maranatha-kring. Één zijn kan alleen in de Jezus Christus, door zijn geest. En dan kom je misschien uit hele verschillende kerken. Maar rondom de Jezus mag je die eenheid ervaren. Dan geldt helemaal niet van welke kerk je bent. Maar dan ben je één in Christus. En dat is die geweldige eenheid die je mag ervaren. Het derde wat je leest in de tijd van Elia, dat is dat deze koning Jozefat en koning Achab, die wilden gaan optrekken tegen de Arameërs. En toen zei Jozefat, maar we moeten eerst de Heeren raadplegen. We moeten eerst aan de, want Jozefat kwam natuurlijk uit het behoudende Zuidrijk, hè, Juda met Jeruzalem. En toen zei Achab, nou dat kan wel hoor, ik heb wel een stuk of wat profeten hoor. Honderden profeten kwamen eraan. En ze gingen profeteren en ze zeiden, oh ja hoor, trek maar op en we zullen overwinnen en we zullen de Arameeën eventjes wegjagen en we zullen het land bevrijden. Het was zelfs een profeet die had zelfs van ijzer 2 horens gemaakt en we zullen ze kapot stoten. En nou, dat was gewoon een heel spektakel daar voor de troon van de beide koningen die daar zaten. En Jozefat die vertrouwde het niet helemaal, die zei, en dan komen de belangrijke bekende woorden uit 2 Kronieken 18. Is er dan nog een profeet des Heren? Zou er dan toch nog eentje zijn die het woord van God verkondigt? Er was er inderdaad nog één. Het is wat? Er was er nog één. Naast Elia natuurlijk. Micha. Hey Micha, als jij nou straks moet profeteren. Weet je, al die andere profeten hebben dat verteld. Doe jij dat nou ook maar, want anders kom je weer in de gevangenis terecht. Maar ja, dan zien we dat Micha het woord van God gaat verkondigen. En dan zegt Micha, er zal een leugengeest komen. Jullie zullen optrekken en jullie zullen verslagen worden. Het gebeurt ook. Het gebeurt ook. Maar daar zie je eigenlijk dat de tijd van Elia wordt gekenmerkt door heel veel valse profeten. En maar weinig dienstknechten die het woord van God verkondigen. Weet je, ik zeg soms wel eens, ik denk soms wel eens, er wordt zo makkelijk gezegd, vandaar dat we dat prachtige lied zingen, zo lief had God de wereld. Daar twijfel ik niet aan dat God de hele wereld lief heeft en dat hij voor deze wereld zijn zoon gegeven heeft. Maar wat je vandaag ook zo vaak hoort, dat is dat predikanten, voorgangers zeggen, God aanvaardt je zoals je bent. Je mag komen zoals je bent. God aanvaardt je zoals je bent. Mensen, dat is toch een prachtige boodschap? Toch? God aanvaardt je zoals je bent. Je hoeft je niet te veranderen. God houdt van je zoals je bent. Hij aanvaardt. Zij hebben nooit begrepen dat er een moment kwam dat God Adam en Eva, zijn geliefde man en vrouw die hij geschapen heeft, uit het paradijs verdreef. Omdat ze zondaar werden. Denkt u nou echt dat God alle mensen aanvaardt zoals ze zijn? Echt niet. God aanvaardt je alleen als er een moment in je leven geweest is waar je je zonde neergelegd hebt bij het kruis. God aanvaardt je alleen in Christus. Dan aanvaardt God jou. Dan mag je een kind van God zijn. Maar niet zomaar. Niet zo, God aanvaardt je zoals je bent. Want zoals jij bent, het klinkt misschien onbarmhartig, maar zoals jij bent, zal God je wegsturen. Ga weg van mij. Ik ken je niet. En dan blijft er van die hele lieve Sinterklaas God niks over, hoor. Want dan is God wel heel rechtvaardig. God aanvaardt je alleen in Christus. En dan misschien de eerste vraag die ik aan u, aan jou wil stellen. Zou God jou aanvaarden? Zou jij wel tot God mogen komen? Als u straks bij de hemel komt te staan. En laat het me zo zeggen dat de Heer Jezus zegt, ja oké, op grond waarvan mag ik je binnenlaten? Ja, ik ben naar de Maranatha-kring geweest en ik heb dat gedaan. Nee, dat telt niet. Ik heb mijn knieën gebogen bij het kruis van Jezus. Ik heb de Heer Jezus gedankt dat hij het oordeel gedragen heeft wat ik moest dragen. En alleen dat geldt. Alleen op deze wijze word jij door God aanvaard. Als een kind van God. En op geen enkele andere manier. Bent u aanvaardbaar door God? Aanvaardt God u als een kind van God? Nou, diepe duisternis. Een geforceerde eenheid. Ten derde, vele valse profeten. Die misschien wel heel leuk de zaak kunnen onderhouden en het leuk kunnen maken. Maar niet het woord van God verkondigen. En het vierde is, ja, als je kijkt naar de tijd van Agab. Was Agab een man die zijn rug recht hield? Was Agab nou een stevige regeerder? Nou, precies het tegenovergestelde, hoor. Agab die waaide met alle winden mee. En er was maar één die regeerde. Dat was Jezebel, zijn vrouw. En dat hebben we ook gemerkt. Je zou kunnen zeggen, de tijd van Elia was de tijd van het feminisme. Het feminisme en het nare van deze tijd vind ik dat het feministische, de feministische beweging in Nederland, ik ga niet in de details treden, maar de hele feministische beweging in Nederland, die infiltreert ook de gemeente van Jezus Christus. En het is zo mooi dat God man en vrouw, en dat vind je alleen binnen het christendom. Dat vind je bij de moslims niet, bij de boeddhisten niet, bij de hindoestanen niet. Dat vind je in geen enkele, zelfs bij het humanisme niet, geen enkele filosofie, dat juist God man en vrouw volkomen gelijkwaardig geschapen heeft. Maar wel verschillend. Met een verschillende roeping. En het is niet zo dat ik zeg dat alleen maar mannen kunnen beter preken. Ik denk dat heel veel vrouwen hier zouden kunnen staan en het veel beter zouden kunnen doen dan Theo Niemeyer. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om wie het beste kan, maar het gaat erom of God je geroepen heeft. En of God soms door het zwakke heen, of het mindere, of het gebrekkige, juist die grote dingen wil doen. En daar gaat het om. En als we daar geen rekening mee houden, als we geen rekening houden met Gods woord, en dat woord van God op allerlei manieren willen verkrachten en willen aanpassen, zodat het past in de maatschappij waarin we leven, dan raak je de kracht van je getuigenis kwijt. En dan kom je precies terecht waar je in Genesis 3 over kunt lezen, er komt de slang, en als eerste zegt de slang, is het nou werkelijk zo dat God het gezegd heeft? Nou, dan ga je twijfelen. En dan wordt het woord van God in twijfel getrokken. Dan gaan we boven het woord van God staan. Nou, dit waren de vier kenmerken van de tijd van Elia. En als we het hebben over Advent, als we het hebben over de komst van Jezus, dan hebben we het ook over de komst van Elia. Dan hebben we het ook over de tijd van Elia. En dan hebben we het ook over dat magische getal wat in Jacobus staat. Misschien wel goed om dat even op te slaan. En ja, ik ga daar niet vanavond een hele Bijbelstudie over geven. Dat zou ik natuurlijk, daar zou ik natuurlijk wel toe kunnen laten verleiden, maar dat doe ik niet. Maar er staat van Elia het volgende, in vers 17, Jacobus hoofdstuk 5, vers 17. En daar zal ik een paar dingen over zeggen en niet te veel uitweiden, dan kunt u voor uzelf dat nog eens een keertje opzoeken. Jacobus 5, daar staat in vers 17, Elia was slechts een mens zoals wij. En hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen. 3,5 jaar. Dat is een bekende tijdseenheid uit de profetieën. Het is zo mooi dat God Elia naar het volk van Israël zond. En aan het einde van die 3,5 jaar kwam het volk bij de berg Karmel bijeen. Met de 450 Baalpriesters en de Astartepriesters. En wat gebeurde er? God gaf vuur uit de hemel. God gaf regen, zegen uit de hemel. En het hele volk van Israël knielde neer en riep het uit, Elia weg. De 3,5 jaar van Elia leidde tot de bekering, al was die wel heel kortstondig hoor, tot de bekering van Israël. Om het volk van God voor te bereiden. En dat gaat nog een keer gebeuren. U weet waarschijnlijk wel over die 3,5 jaar dat, u kunt erover lezen in, bijvoorbeeld in Openbaring 11, dat er 2 getuigen zullen zijn die onder het volk van Israël gaan werken. Want die 2 getuigen die komen onder het volk van Israël dat zich in eerste instantie verbonden heeft aan die leider die dan zal regeren op aarde, de Antichrist. En deze 2 getuigen die zullen het volk van Israël ervan overtuigen dat dit verkeerd is. Namens God zullen ze daar profeteren. 3,5 jaar staat er. En zoals ik de Bijbel begrijp zal 1 van deze Elia zijn die zal komen. En het volk van God voorbereiden. 3,5 jaar. Die boodschap die zal klinken. En als wij het hebben over de geboorte van Johannes. En het leven van Jezus, de geboorte van Jezus. Hoe lang, toen Jezus ging preken hier op aarde, wat was zijn boodschap? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar voordat Jezus begon te preken, was er eerst een ander die preekte. En dat was Johannes de Doper. Hoeveel jaar ouder was Johannes de Doper dan Jezus? 1,5 jaar. 6 maanden. Toen Johannes begon te preken, was zijn preek, bekeert u. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dus in die prediking van Johannes en de prediking van de heer Jezus met zijn apostelen, werd er ook 3,5 jaar weer gepreekt, het koninkrijk is gekomen. En aan het einde van deze prediking van Johannes en Jezus zien we dat, en dat kunt u met name in Johannes 19 lezen, dat de Joden naar Pilatus gingen en zeiden, wil je een vriend van de keizer blijven? Hij heeft gezegd dat hij koning is, hè? Dus dat kan niet, hè? En wat riep het Joodse volk in Johannes 19? Toen zei Pilatus, moet ik dan uw koning kruisigen? En wat antwoordde het Joodse volk? Wij hebben de keizer. Wij hebben de keizer. En hier zie je dus dat het einde van deze 3,5 jaar niet leidde tot bekering, maar tot verharding. 3,5 jaar. Oh, er valt nog veel meer over deze 3,5 jaar te vertellen. Dat 3,5 jaar lang Elia verborgen werd, hè? En door God verzorgd werd, door brood en raven en door een weduwe in Sarfat. Zo zal straks ook het Joodse volk 3,5 jaar door God verborgen worden en verzorgd worden. Ja, het is een hele bijzondere leven dat van Elia. Het is de komst van Elia die hier aangekondigd wordt. En wanneer wordt die aangekondigd? Nou, als u het laatste vers van het Oude Testament leest, misschien wel goed om dat even te lezen in Maleachi, daar wordt Elia aangekondigd of Johannes de Doper aangekondigd. In Maleachi hoofdstuk 4 vers 5, daar staat, Maleachi hoofdstuk 4 vers 5, daar kunnen we lezen, en zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Ik zend u de profeet Elia. Elia is gekomen in Johannes de Doper, maar Elia zal nog komen. En dat is de toekomst. En hij zal komen voor de grote geduchte dag des Heren. En weet je, dan staat er in mijn Bijbel in vers 6 het laatste stukje een punt. En wat komt er dan? Wat komt daarna? Nou, moet toch niet gekker worden? In mijn Bijbel komt daarna een hele witte bladzijde. In uw Bijbel ook? Dan houdt het op. Daar sluit het Oude Testament mee af. En dan begint God in Lucas met de geboorte van Johannes de Doper. Waar het Oude Testament mee eindigt, begint het Nieuwe Testament mee. En daar zitten nog eens eventjes 400 jaar tussen. 400 jaar, dat is niet zomaar even iets. Dan moeten we rekenen vanaf 1622, zit je midden in de middeleeuwen. Zo lang heeft het geduurd. En dan moeten ze weten hoe het volk van Israël in die tijd vreselijk geleden heeft. Als je alleen al denkt aan de Maccabeërs. Als je denkt aan Antiochus Epiphanes, de Griekse overheerser die in Jeruzalem notabene in de tempel een varken offerde. En de tempel ontwijdde. Zo vreselijk hoe het Joodse volk 400 jaar vervolgd is. Gekleineerd werd. En anderen over Jeruzalem regeerden. En zo werd er uitgekeken naar die belofte van Johannes, van Elia die zal komen voordat de grote geduchte dag des Heren zal komen. 400 jaar. Het lijkt wel of God 400 jaar zwijgt. Oké, er werden wel wat apocryfe boeken geschreven, maar niet het woord van God. 400 jaar zwijgen. En na 400 jaar zwijgen wordt het zwijgen van God doorbroken door de stem die klonk in de woestijn. God sprak opnieuw in de woestijn door Johannes de Doper. Weet je, die 400 jaar kunnen we nog een keer terugvinden in de Bijbel. Waarin het 400 jaar duurde voordat God ingreep. Wat een tijd, hè? Kijkt u maar eens naar Exodus hoofdstuk 2. Exodus hoofdstuk 2. Daar lezen we over het Joodse volk, wat in Egypte onder vreselijke omstandigheden in slavernij terechtgekomen is. En dan staat er in vers 23, Exodus 2 vers 23. In Exodus 2 vers 23 lezen we in die lange tijd, en dan gaat het over de koning, die koning was in de tijd dat Mozes ook geadopteerd was als zoon. Dan staat er, in die lange tijd stierf de koning van Egypte. Dat was dus als het ware de opa van Mozes. Als adoptiezoon. En dan staat er, en de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit. Zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. Heere God, 400 jaar. Laat u uw volk maar ploeteren. 400 jaar zwijgt God. We staan er niet altijd bij stil omdat God al 80 jaar bezig geweest is. Met de geboorte van Mozes. Uit het water getrokken. Zoon van de farao's dochter. 40 jaar opgegroeid aan het hof van farao. God was wel zijn plan aan het voorbereiden. 40 jaar in de woestijn. Schaapherder geweest. God is een God van lange adem, hè? 400 jaar. En wat staat er dan? Dat vind ik zo mooi in vers 24. God hoorde naar hun klacht. En dan komen er twee dingen. Daar staat er. En God gedacht aan zijn verbond. God gedacht, even goed vasthouden, aan zijn verbond. Na 400 jaar lezen we als eerste van Zacharias en Elisabeth. Hè? Weet u wat de naam Zacharias betekent? De naam Zacharias betekent letterlijk God gedenkt. En de naam Elisabeth betekent God is mijn verbond, God is mijn eed. Dus dat betekent, als je die namen samenvoegt, Zacharias, God gedenkt, Elisabeth, zijn verbond. Nou, dat staat hier letterlijk in Exodus 2, vers 24. Na 400 jaar gedacht God zijn verbond. En hier zien we met Zacharias en Elisabeth dat God na 400 jaar opnieuw, komt het naar voren, hij heeft bemoeienis met zijn volk en hij gedenkt zijn verbond. 40 jaar door de woestijn en God leidt in het land in. 400 jaar in Egypte en God gedenkt zijn verbond. 4000 jaar na de belofte van Abraham. Dat is de tijd waar we vandaag in leven. En God gedenkt zijn verbond. Het duurt niet zo lang meer voordat God zijn verbond gaat gedenken. Zacharias en Elisabeth. In welke tijd gebeurt het? Ook nog zoiets, iets heel bijzonders. In welke tijd? Het was in de dagen van Herodes. Nou, we kennen allemaal wel die Herodes, maar er waren er vier, hè? Er waren vier Herodesen. Je had Herodes de Grote, en dan denken we aan de moord in Bethlehem van de kinderen. Je had Herodes Antipas, en dan denken we aan Herodias, zijn vrouw, en de dood van Johannes de Doper, die onthoofd werd. Dat was een van de zonen van Herodes de Grote. Dan had je ook nog Herodes Agrippus, de eerste. U weet ook wel dat er in Handelingen staat, Handelingen 10 meen ik, dat Herodes sloeg de hand aan de apostelen. En een van de eerste apostelen die gedood werd door Herodes was Jacobus, de broer van Johannes. Hij had ook Petrus gevangen genomen, maar Petrus werd bevrijd, maar Jacobus werd gedood. Dat was Herodes Agrippa, de eerste. En dan hebben we het ook nog over Herodes Agrippa de Tweede, waar Paulus verantwoording aflegde in Caesarea met Festus. Herodes, dat was een hele dynastie in Israël. En Herodes, ja, Als je het begin van de Herodes-dynastie leest, hoe Herodes, zo'n wrede koning, die jongetjes in Bethlehem om liet brengen, dan is het heel wonderlijk dat Johannes, de apostel, hierover schrijft in Openbaring 12. Hè? In Openbaring 12 schrijft hij over een draak en een vrouw met 12 sterren die baart. En deze vrouw die baart een mannelijke zoon die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En die draak die staat klaar om zodra die vrouw dat kind gebaard heeft, dit kind te verslinden. En die draak is niemand anders dan de oude slang, Satan. En Satan zal altijd proberen om, en dan jaagt hij die vrouw achterna en dan krijgt die vrouw 2 adelaarsvleugels, staat er. En dan vliegt die vrouw naar de woestijn, waar ik net iets verteld heb, Israël, om 3,5 jaar door God verzorgd te worden. Maar daar zie je al dat systeem van Herodes. Het antichristelijke systeem. Waarom noem ik dit een antichristelijk systeem? Nou, u weet waarschijnlijk allemaal wel dat toen de heer Jezus zijn dienst begon in Jeruzalem, toen zei hij in Johannes 2, kunt u dat lezen, breek deze tempel af. Dat was bij de tempelreiniging in Johannes 2. Breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik deze tempel weer opbouwen. En wat zeiden ze toen? Weet u niet dat over deze tempel 46 jaar gebouwd is? En u zult deze tempel in 3 dagen weer opbouwen? Nou, u weet, hij sprak natuurlijk over zijn eigen lichaam, hè, wat afgebroken zou worden. 46 jaar was over deze tempel gebouwd. Wie had dat gedaan? Wie had dat bekostigd? Wie had die tempel zo mooi gemaakt? Herodes. Het wordt ook wel genoemd de tempel van Herodes. Kunt u dat rijmen? Herodes, een Edomiet die namens Rome over Jeruzalem regeerde, die bouwt er een tempel. Of die verfraaide de tempel, want die tempel die was er al. Hij verfraaide de tempel. Hoe verfraaide hij deze tempel? Natuurlijk, Joodse elementen. Maar net zo goed Romeinse elementen hoor. Als je in die tempel stapte, dan stapte je in een tempel waarin je de ene kant de God van Israël zag. En aan de andere kant de goden van de Romeinen. Het was als het ware een gemixte godsdienst. Dat was Herodes. Weet u dat we van de antichrist kunnen lezen? Dat hij zichzelf in de tempel zal zetten. Dat er een tempel gebouwd zal worden. En u weet dat de Joden daar behoorlijk mee bezig zijn. Dat er een hele groep is die zich al bezighoudt met alles verzamelen voor de tempelbouw. En dat er een tempel zal gebouwd worden op de meest explosieve vierkante meters van deze hele wereld. Dat is de Tempelberg. Dat is niet Manhattan hoor. Echt niet. Maar dat is de Tempelberg. En wij als christenen zijn ontzettend dol. En we denken, wat mooi, die tempel wordt herbouwd. Maar het is wel de tempel van de antichrist. Het is wel de tempel waar de antichrist zich neer zal zetten. En zich zal laten aanbidden als God. Nee, als je echt wil weten hoe de tempel zal zijn, waarin de heer Jezus zal gaan regeren, ja, dan moet je Ezechiël 40 lezen. In Ezechiël 40 vind je zelfs nauwkeurig de maten. En dat is een tempel die veel groter en mooier zal zijn. Zelfs dan de tempel van Salomo. Nee, we hebben te maken met Herodes die een tempelbouwer is. We hebben te maken met Herodes die zich verbindt aan het Joodse volk. U kent toch allemaal wel de term de Herodianen? Dat waren Joden die zich verbonden hadden aan de Romeinen. Daar was een verbond gesloten. En weet u dat er tijdens de periode dat de antichrist hier op aarde zal zijn, dat de Joden een verbond zullen sluiten met de dood. Ze zullen de verkeerde Messias aanvaarden in het begin van de grote verdrukking. In het begin van de tijd van de antichrist. En het derde, ja, dat is misschien toch wel heel interessant om dat te lezen, hoe Herodes aan zijn eind kwam in zijn leven. Lees u maar eens Handelingen hoofdstuk 12. En dan lijkt het wel of je daar te maken hebt met puur de antichrist. In Handelingen 12 vers 21, daar staat... Handelingen 12 vers 21... En op een bepaalde dag hield Herodes, en hij wist hoe hij dat aan moest kleden hoor, in een koninklijk kleed op de troon gezeten, een rede tot hen en het volk. En mensen, dit zijn niet alleen Romeinen. Dat was voor een groot gedeelte ook het Joodse volk. En het volk juichte hem toe. En wat riepen ze? De stem van een God en niet van een mens. Nou, dit is ten voeten uit de antichrist. De stem van een God en niet van een mens. En dan staat er in vers 23, en terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en blies de adem uit. Nou, hoe dat nou precies eruit gezien zal hebben, weet ik niet, wil ik ook niet weten. Maar het zal niet geweldig geweest zijn. Hoe deze man die zichzelf tot God verhefte, verhief en de mensen om zich heen daarin meenam. Nou, dat staat letterlijk in 2 Thessalonicenzen 2. Hij zal aan zichzelf laten zien dat hij God is. Nou, dat is Herodes. Dus in deze tijd kwam de Jezus. Zijn eerste komst. En in diezelfde tijd, in de tijd van Elia, in de tijd van Herodes, zal de Jezus terugkomen. Meer dan ooit mogen we de Jezus verwachten. We hebben gelezen in Malachi 3 staat dat, dat plotseling zal in zijn tempel verschijnen, tot zijn tempel komen. De Heer die gij zoekt. Nou was het plotseling toen Zacharias daar voor het altaar stond. Ineens stond die engel daar, hè? En weet je wat nou zo mooi is? Het Lucas-evangelie begint in de tempel. En het eindigt ook in de tempel. Als je in Lucas 24 leest dat de Jezus naar de hemel voer, staat er, en ze gingen terug naar de tempel waar zij God verheerlijkten. Het begin en het einde in de tempel, in Lucas. Zo mooi om dat te zien. En die engel die plotseling daar verschijnt in die tempel, staat rechts van het altaar. Nou hoef ik u dat natuurlijk niet te vragen. U weet wel wat er rechts van het altaar stond, hè? Toch? Er stonden drie dingen in het heilige, hè? In de tempel. Hè? Er stond een reukofferaltaar in het midden achteraan tegenover het voorhangsel. Er stond een kandelaar. Nou, verraad ik het al een beetje. En er stond een tafel van de toonbroden. Nou, rechts van het altaar, dan is het aan deze kant, hè? En wat stond daar rechts van het altaar? Links stond die prachtige menorah, die altijd moest branden. En rechts stond die tafel met die toonbroden. En die toonbroden, dat brood wat daar elke week ververst werd en voor Gods aangezicht neergelegd werd, dat was natuurlijk een prachtig mooi beeld van het levende brood wat uit de hemel naar beneden zal komen. Daar stond hij. En dat zou heel binnenkort in vervulling gaan. Ik zeg wel eens, de eerste witte kerst. I'm dreaming of a white Christmas. Dat hoor je nou al overal in de winkelcentra. Maar de eerste witte kerst vond plaats, terwijl het misschien wel 30, 40 graden Celsius was. Midden in de woestijn. 'S Morgens vroeg werd het volk van God wakker. En rondom de legerplaats was het helemaal wit. Het levende brood, het manna wat uit de hemel naar beneden gekomen is. En de Jezus zegt, Ja, van dat mannen zijn jullie gestorven. Zijn de mensen gestorven. Maar ik ben het waarachtige, levende brood wat uit de hemel naar beneden komt en aan de wereld het leven geeft. Hij was de vervulling van die toonbroden. Die broden die daar elke dag, elke week daar lagen. En dan is het zo mooi dat deze engel die geeft aan Zacharias de boodschap dat zijn vrouw een zoon zal krijgen. En ze zullen hem de naam Johannes geven. Dat is een van de namen die ik ook mag dragen. Johannes betekent God is genadig. En natuurlijk, er was heel veel gesteggel over hè, toen Johannes geboren werd. Ja, nee, hij zal toch geen Johannes heten? Laten we het hem zelf dan maar vragen aan Zacharias. En toen heeft Zacharias opgeschreven, Johannes is zijn naam. En toen werd zijn mond geopend. Hè. Dat weten we waarschijnlijk wel. Maar mag ik het zo zeggen, dat de genadetijd begonnen was. God is genadig. De genadetijd is begonnen toen Johannes geboren werd. En dan is het zo typerend voor deze Zacharias, maar ook voor het Joodse volk. Want wat zegt Zacharias? Zacharias die zegt tegen deze engel, ik zal het u voorlezen, uw vrouw zal zwanger worden, zal een zoon krijgen. En in plaats dat Zacharias opspringt van vreugde, zegt Zacharias heel eenvoudig. En Zacharias zeide tot engel, waaraan zal ik dat weten? Zo van, ik ben een oud man. Mijn vrouw is oud, hoogbejaard. Waaraan zal ik dat weten? Je zou kunnen zeggen, geef me een bewijs. Geef hem maar een teken. Zodat ik uw woord kan geloven. Kom je dat de laatste tijd ook niet heel veel tegen? Dat mensen niet meer gewoon het woord van God geloven. Maar dat ze het moeten voelen. Dat ze het moeten ervaren. Dat God het moet bekrachtigen met tekenen en wonderen. Dan geloven we het pas. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Als u, als jij het woord van God niet aanvaardt zoals het er staat, en niet gelooft en niet heel eenvoudig je hand erop legt, maar zegt, ja, ik moet zo nodig allerlei uiterlijke dingen zien, zodat ik het kan geloven, dan ga je zwijgen. Dan kun je niet meer praten. Dan word je niet alleen doof, u weet wel, mensen die doof zijn, die worden vaak ook stom, hè? Dan word je doof-stom. Want als je niet meer kunt horen, dan kun je ook bijna niet meer praten. Want je hoort jezelf niet eens meer praten. Dus als je niet meer kunt horen, dan ga je ook zwijgen. En dat is misschien wel de reden waarom dat heel veel christenen zwijgend geworden zijn. We kunnen niet meer getuigen, we hebben niets meer te vertellen, omdat we niet meer horen. En dat principe lees je steeds in de Bijbel. Als we bereid zijn om te horen en te geloven, dan gaan we ook spreken, dan gaan we ook getuigen. En ik vind het zo mooi zoals Gabriel hierop reageert. Hè, want Zacharias zegt, want ik ben een oud man. Weet je wat de engel zegt? En ik ben Gabriel. En wie is nou de oudste? Wat denkt u? Wie zou nou ouder zijn? Gabriel of Zacharias? Weet je dat? In Daniel lezen we al dat Gabriel verschijnt aan Daniel. En Daniel is al geschreven 560 voor Christus. Dus ik weet niet waar je het over hebt, Zacharias. We hebben het hier over het eeuwige woord van God. En wij denken soms veel inzicht te hebben, want wij zijn van de moderne tijd. Maar weet je, ik vind het zo mooi dat er staat in de Bijbel, het woord van God is eeuwig. Het woord is krachtig. En hier hoef je nooit aan te twijfelen. Ik ben Gabriel, door God gezonden. En misschien toch goed om nog even hierover na te denken. Wil je God geloven in dat wat hij zegt. Ook al klinkt het je soms heel wonderlijk in je oren. En ook al is het misschien in tegenspraak met de moderne wetenschap. Wat God zegt. En ik raak daar steeds meer van onder de indruk. Wat God zegt in zijn woord, daar hoef je nooit aan te twijfelen. Want als je begint te twijfelen, dan ga je ook zwijgen. En van het woord van Zacharias vind ik het zo mooi, want dat is ook weer een stukje profetisch. Daar staat in vers 20 dat de engel tegen Gabriel zegt, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt die op hun tijd in vervulling zullen gaan. In deze Zacharias zien we ook een prachtig mooi beeld van Israël. Israël heeft niet geloofd. En Israël is gaan zwijgen. Terwijl Israël geroepen werd om in deze wereld het evangelie te verkondigen. Om in deze wereld te vertellen wie God is. En Israël is tot zwijgen gebracht. Omdat ze het niet geloofd hebben. Maar er komt een moment dat het woord van God in vervulling zal gaan. En als je dan kijkt hoe Zacharias zijn mond opent, dan moet u voor uzelf de lofzang van Zacharias maar eens lezen. Dan looft hij God. En dan vertelt hij de hele wereld wie God is. En dat gaat Israël doen. Nog één ding. We lezen hier van Zacharias dat hij als priester het heiligdom inging. En dat het volk buiten stond te wachten. Hoe lang? Nou, daar staat in vers 21. En het volk stond op Zacharias te wachten. En ze verwonderden zich dat hij zo lang in de tempel vertoefde. Mooi is dat, hè? Onze priester is ook de tempel ingegaan. Met hemelvaarsdag. En wat duurt het lang, hè? Wat duurt het lang? Maar er komt een moment dat de priester de tempel uitkomt. Toen wilde de priester het volk zegenen, maar kon het niet. En wat mij zo bevreemdt, dat is het hele volk wist dat Zacharias daar een visioen gehad heeft. En dan ga je toch als volk of als leiders van de priest, van de afdeling van Abia. En u weet, er waren 24 afdelingen, 24 priesterafdelingen, die allemaal per toerbeurt 15 dagen per jaar hun priesterdienst moesten vervullen. U weet, 24 maal 15 is 360 dagen. En 360 was de kalender van Israël, dat was een jaar. Vandaar dat Israël af en toe een 13e maand heeft. Nou, dat heeft niks met geld te maken, maar gewoon met het inhalen van de tijd. Maar niemand, tenminste dat kan ik niet uit de Bijbel vinden, niemand is naar Zacharias toegegaan en gezegd, joh, schrijf het even op, wat heb je gezien? Het lijkt net of er geen interesse was. En ze hebben Zacharias gewoon laten gaan. Toen. Maar er zal een tijd komen, mensen, dat de priester straks naar buiten zal komen. En dat de Heer Jezus als hoge priester zichtbaar zal worden voor zijn volk. En misschien wel de Aaronitische zegenbeden uit zal spreken. En het volk gezegend zal worden. Hij vertoefde. Het duurde lang. En ik kan u ook niet vanavond vertellen hoe lang het nog zal duren. Maar als ik kijk naar de tijd waarin we leven, en deze tijd vergelijk met de tijd van Elia, waarin Elia ineens plotseling verscheen, dan weet ik één ding zeker, de komst van Jezus is heel dichtbij. En ik hoop dat u daarvoor klaar bent, dat u voorbereid bent om de Jezus te ontmoeten. Eerst om ons tot zich te nemen in heerlijkheid, de opname van de gemeente, dat hij ons zo wegkomt grissen van deze wereld, om later met hem in heerlijkheid terug te komen. Om met hem te gaan regeren hier op aarde. Advent. Jezus komt. Heel spoedig en verwacht hem. Elke dag weer opnieuw. En dan kun je ook dat lied zingen. Dat gaan we ook met elkaar zingen straks. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn begroet? En dat we zo naar hem uit mogen kijken. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst met elkaar de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn en mochten horen over de komst van Elia. De komst die in Johannes de Doper een voorvervulling had. En we weten ook, Heer Jezus, uw eerste komst, samen met Johannes de Doper. Ze hebben u verworpen, ze hebben Johannes de Doper verworpen. Maar het zal nog een keer gebeuren. Dan zal Elia weer eerst komen. En dan zult u komen in heerlijkheid. En we weten, Heer, dat dat moment is heel dichtbij. En als we weten dat dat moment al zo dichtbij is, dan weten we dat het moment dat u uw gemeente, uw bruid, thuis komt halen, nog dichterbij is. Heer, laat het zo zijn dat we klaar zijn om u te verwachten. Want we weten, Heer Jezus, u komt. Wilt u ons ervoor bewaren dat we uw woorden niet zomaar aan de kant zetten zoals Zacharias deed. Hoe kan ik dat weten? Hoe zal ik dat weten? Geef me een bewijs. Maar dat we heel eenvoudig amen mogen zeggen op dat wat u ons zegt. En dat we uw woord nemen zoals het tot ons komt door uw woord. Heere, wilt u het stilzwijgen van de gemeente alsjeblieft doorbreken? Wat zijn we als gemeente van Jezus Christus aan het zwijgen? Juist in deze tijd waarin zoveel mensen op zoek zijn naar antwoorden. En wij weten het antwoord. Wij kennen de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om in de omgeving waarin we wonen, waarin we werken, waarin we leven, een getuige van u te mogen zijn. Zodat u door ons heen kunt spreken, vooral ook juist in deze donkere tijd. En dan mogen we als lichtende sterren ons licht laten schijnen in deze alsmaar donker wordende wereld. Dank u wel daarvoor. Wilt u straks met ons meegaan naar huis en ons vertroosten, bemoedigen op de plaats waar u ons gesteld heeft. Dank u wel daarvoor. En ons een hele goede adventstijd geven. In Jezus' naam. Amen. Zullen we dat lied met elkaar zingen? Hoe zal ik u ontvangen? 602. We gaan met elkaar nog één lied zingen als slotlied. En dat is lied 769, Vol verwachting blijf ik uitzien. Dat is de tweede komst van Jezus. We hebben net gezongen over die eerste komst van Jezus met uitzondering van het laatste couplet. Dat gaat over de komst, de wederkomst van de Jezus. En 769 gaat erover. En we zingen daarvan twee coupletten. Het eerste couplet voor de zegenbeden en het tweede couplet na de zegenbeden. En het zou wel fijn zijn om met elkaar te gaan staan. Gaan we eerst het eerste couplet zingen, dan de zegenbeden en dan het laatste couplet. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen, en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen. Allemaal wel thuis. Bij de uitgang staat ook nog een collecte-emmer. Het zou fijn zijn als u ook mee wilt helpen om de onkosten van deze avonden te kunnen bekostigen. Allemaal wel thuis en God zegen u.